Dus vanmorgen hoop ik toch met u het woord van God te delen. En ik bid vanmorgen, en ik weet ook niet goed hoe dat komt, maar dat het woord van God een plek krijgt in uw hart. En misschien dat u maanden later dit nog weer een keer herinnert. Niet omdat ik hier sta en ook niet omdat het de laatste keer is. Maar omdat ik geloof dat God door zijn woord iets te zeggen heeft vanmorgen. Is het geweldig. Het is gelukt met de beamer, want ook dat moest op het laatste moment nog even geregeld worden. Ik wil het vanmorgen hebben over die hele bekende geschiedenis van Mara. Eigenlijk het eerste onderwijs wat het volk van Israël ontving na de uittocht uit Egypte. Mag ik het zo zeggen? Het was allemaal door God geregeld. Ja, ze moesten een lammetje slachten en het bloed aan de deurposten. En ze hebben het allemaal uitgevoerd. Er waren de plagen en ze zijn verlost en ze zijn gevoerd door de Schelfzee. En het was één groot feest. Maar daarna kwam er onderwijs. Daarna kwam er een eerste belangrijke les. En ik geloof dat we steeds weer terug zullen moeten naar die eerste belangrijke les. En ik heb erboven gezet, Mara een bron van leven. Dat kan een vraagteken zijn. Want wij kennen de geschiedenis en we weten dat Mara, dat is bitter water. Dat is niet een plek waar je nou graag wil zijn. Mara, een bron van leven. Of Mara, een bron van leven. Vandaar twee vraagtekens en twee uitroeptekens. We gaan even kijken, lezen. Exodus 15, vers 22 tot 27. Toen liet Mozes, welk moment is dit? Welk moment is dit in het woord van God? Waarom staat hier toen? Dan is er iets gepasseerd. Wat is er gepasseerd? Wat zei je? Je zit echt zo van een kopje kleiner gemaakt. Ja, ze zijn door de Rode Zee, maar het lied van Mozes. Hiervoor staat het lied van Mozes. Een vreugdevol lied. En dan verwacht je dit eigenlijk niet, wat er nu gaat komen. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee. Waar ze net een feestje hadden gevierd. Dat was geweldig. Iedereen was blij. Ze waren vrij. En zij gingen naar de woestijn. Sur, dat betekent muur. Nou, ze liepen daar ook bijna letterlijk tegen de muur. En ze gingen naar de woestijn Sur. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn, zonder water te vinden. En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. En daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeiden, wat moeten wij drinken? Nou, ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Ik heb het in kleur even wat duidelijker gemaakt. 2 keer woestijn, 3 keer Mara. Het woord bitter staat erin. 3 dagreizen sjokken door de woestijn. Ik kan me voorstellen dat het volk dan mort tegen Mozes. Is dit nou het leven met God? Is dit nou vrij zijn van de farao? We zijn gewoon van het ene probleem in het andere gekomen. En hij riep, dat is Mozes, luide tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp dat in het water en toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef. Even opletten wat ik daar geschreven heb. Hij gaf hun inzettingen, in de grondtekst staat het in het enkelvoud. En ik kom er straks op terug, maar ik vind het heel belangrijk. De NBG heeft het in het meervoud gezet. De Statenvertaling vertaalt het goed. Er staat, daar gaf hij hun inzetting en verordening. Enkelvoud. Ik kom er zo op terug. Terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en inzettingen, hier is het wel meervoud, en zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Daarna kwamen zij in Elim en er waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen en zij legerden zich daar aan het water. En ik kan me zo voorstellen dat ze zeiden, dit is het, dit is vakantie, dit is vrij zijn, laten we hier maar blijven. Maar we kennen de geschiedenis, daarna gaat de wolkolom omhoog en worden ze opnieuw uitgenodigd om de wolkolom te volgen. En dan gaat de woestijnreis gewoon weer verder. Mara, een bron van leven. Mara, een bron van leven. Pakt u hem? Dan kan ik nu aan zeggen. Want dit is wat ik met u wil delen vanmorgen. Ja. Want wat is het verschil? Het verschil is een stuk hout. Het verschil is het kruis. Mara, ja, een bron van leven. Maar hoe zult u zeggen, het was toch Mara bitter water? Ja, dat was het. En het wordt een bron van levend water door het kruis van Jezus Christus. Ik ga een aantal dingen zeggen over dit Bijbelgedeelte, over Mara, over dat hout. En ik noem dan even een paar teksten. Omdat u misschien zult zeggen, ja, mag je dat er allemaal inleggen in die geschiedenis? Mag je van dat hout ineens het kruis maken? Ik denk het wel. Ook op basis van wat het Nieuwe Testament zegt. Daarna staat er, verklaarde hij, dat is Jezus, hun, wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Tegen wie wordt dit gezegd? Tegen de Emmausgangers. Jezus zegt, als jullie het Oude Testament, zoals wij het noemen, de schriften hadden gelezen, dan had je begrepen dat het daar al ging over mij. Nog één. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen. En dan de laatste, dan gaat het over wetten en regels. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. De wetten en de regels, we lezen in het Oude Testament. En het Nieuwe Testament zegt, waren allemaal schaduwen van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. De werkelijkheid is van Christus. Niet wat we vinden, niet wat we denken, niet hoe wij het allemaal zien. Nee, de werkelijkheid is Jezus Christus zelf. Tot zover hij mag, wat mij betreft. Uit. Ik zei het u al, een nieuw begin, verlossing uit Egypte. Er moet een euforie geweest zijn bij het volk Israël na al die jaren van slavernij. Verlossing uit Egypte door het bloed aan de deurposten, u kent het verhaal. En verlossing van de Egyptenaren door de Schelfzee. En dan kijken ze achter zich en dan is dat hele volk, het leger van Egypte, is verslagen en drijft daar letterlijk dood in het water. Ze zijn nu echt werkelijk vrij. En dan komt het lied van Mozes. Ik wil zingen voor de Heere, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in de zee. En we zouden zeggen, halleluja, we zijn vrij. We zijn eindelijk verlost van de slavernij. Maar in datzelfde lied van Mozes staat dit. U, en dat is God zelf, brengt hen naar de berg die uw domein is, Heer. En daar zult u hen planten in uw eigen woning, het heiligdom door u gebouwd. God heeft een plan en wil hen brengen daar waar hij zelf woont om samen te zijn met zijn volk Israël. U brengt hen, het is uw domein, u zult hen planten, het is uw eigen woning door u gebouwd. 5 keer u, het is alles door God al voorbereid en wij worden uitgenodigd om die weg te gaan, niet naar onze plannen en doelen, maar naar het huis wat hij voor ons heeft gebouwd. We worden niet alleen verlost om vrij te zijn, maar we worden verlost om in het vrij zijn hem te leren kennen. Vrij zijn heeft voor ons iets van, nu kan ik doen wat ik wil. Nu ben ik vrij en verlost van alles waar ik last van had. Nee, we worden vrijgemaakt om in de woestijn hem steeds beter te leren kennen. Hem te dienen, onze relatie met hem te verdiepen en vernieuwd te worden in ons denken. Dat is een proces wat dagelijks plaatsvindt en door zal gaan. De oude mens, zegt Colossenzen 3, en zijn leefwijze is afgelegd. Paasfeest, hè? Een nieuw begin. We zijn een nieuwe schepping. Een nieuwe mens die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Vernieuwd worden, niet omdat we slimmer worden. Niet vernieuwd worden omdat we betere inzichten krijgen. We worden vernieuwd naar het beeld van onze schepper. En dan staat erbij om zo tot inzicht te komen. Lieve mensen, dat is wat ik zelf zo altijd verlang. Niet mijn ideeën. En ik heb er in mijn leven heel wat afgelegd. Ik dacht, zo moest het gaan. Nee, gevormd worden naar het beeld van mijn schepper. Dat is werkelijk vernieuwd worden in je denken. In de woestijn terechtkomen. 3 dagen door het mulle zand sjokken. De eerste les. Daarvoor was het genade van God. Niets hoefden ze zelf te doen. Alles was geregeld. En ook hier blijkt het geregeld te zijn. Alleen hier leren ze hun eerste les. Om met die God die hen had verlost uit Egypte, een sterke hand had hen uitgeleid. Maar ze hadden geen idee wat die sterke hand inhield. Wie was God eigenlijk? God was tot dat moment voor hen de grote verlosser. Hij die het voor elkaar had gekregen om de heerschappij van Egypte te verbreken. Ja, het was wel wonderlijk gegaan. Bloed aan de deurpost begrepen ze ook niet helemaal. Maar het was toch bijzonder hoe het allemaal was gegaan. En dan die tocht door de Rode Zee. Egypte was verslagen. Ze waren werkelijk vrij. Maar wie was God nou eigenlijk? Wat was eigenlijk het doel? Waar zouden ze heen gaan? Hoe moest het in de woestijn? Wie wees eigenlijk de weg? Er waren ongelooflijk veel vragen. En dan sjokken ze 3 dagen de woestijn en ze zijn de blijdschap en de vreugde compleet vergeten, want het gaat niet goed. En ze sjokken door de woestijn en ze komen in Mara en de Bijbel noemt 3 keer die naam. Heel snel achter elkaar. Bitterheid. Het is 1 doffe ellende. 3 dagen door de woestijn. En dan zeg ik 3 dagen van zijn dood en opstanding. Alle beelden van het volbrachte werk van Jezus Christus komen terug in deze geschiedenis. Ja, ze hadden het meegemaakt, het bloed aan de deurposten. En het Nieuwe Testament zegt, het is voor ons één prachtig stuk onderwijs. Wij leren Jezus Christus kennen, hier door letterlijke geschiedenissen heen. De bitterheid van het leven. Lieve mensen, we kunnen heel hard halleluja roepen. En tegelijk weten we dat er de bitterheid van het leven is. In ziekte, in vragen die we stellen, in oplossingen die ver weg lijken, in sterven, in verdriet, in pijn en in moeite, poets het nou absoluut niet weg. Weet u wat Naomi zegt? U kent die geschiedenis. Ze zegt, vol ben ik heen gegaan. Ja, moet je me nou eens zien. Ik ben leeg teruggekomen. Kent u dat? Vol van de Heer zijn. En een dag later alles kwijt. Het gevoel dat leegloopt en wegloopt en wegcijpelt. En Naomi zegt het heel eerlijk. Waar is de Heer dan? Ik ervaar alleen maar bitterheid. Een man kwijt, zonen kwijt. Ze komt berooid, ja leeg, terug in Israël. En dan gaat de geschiedenis verder. Dan zegt ze, de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. En dan gaat de geschiedenis verder. En als we leeg zijn, lieve mensen, dat zijn prachtige momenten. Leeg zijn, het niet meer weten hoe het verder moet. Bitterheid. Dat is een gevaarlijk moment. Want het is of, nu hoeft het voor mij helemaal niet meer, of, Heer, wat moet ik nu? En de geschiedenis van Naomi gaat verder. En u weet het, er wordt aan Naomi een zoon geboren. Obed. En dan Isaï. En dan David. En dan Jezus. Heer, ik ben leeg. Vol was ik. Maar er is niks van over. En dan zegt de Heer tegen u en tegen mij, mag ik nu die plek innemen? Mag ik nu komen? Mag ik nu opnieuw laten zien wie ik ben? Dat ik van je hou, dat ik je leven wil vullen, dat ik je denken wil vernieuwen. We hebben net gezongen. Heer, hoe was het, dat zinnetje, ik hou van u, meer, help me eens. Maar meer, nou ja, er zat voor mij een groei in. Ik hou van meer dan ooit nu. Maar volgende week zingen we hetzelfde koor. Dan zijn we een week verder. Groeit de liefde van Jezus in ons leven? Of groeien de problemen en de bitterheid en de vragen? Of groeit, zoals hier in het leven van Naomi, die weet, dit is het antwoord. Ik was leeg. Maar Jezus Christus zelf heeft die leegte gevuld. De werkelijkheid wordt niet gevonden in oplossingen. Ze zeggen, ja, maar dit probleem moet nou eens een keer opgelost worden. Er wordt maar één oplossing gevonden, die ligt in Christus Jezus. In het kruis van Golgotha. Wat moeten wij drinken? En dan komt er iets heel moois. Ik had het nooit zo gelezen, maar ik ging terug naar de grondtekst. De Heere wees hem op een stuk hout. En daar staat het woord onderwijzen. Wijzen, onderwijzen. Hetzelfde woord in het Hebreeuws. En toen dacht ik, Heer, dit is zo mooi. U onderwees, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Wij zeggen, oh, God zei, er ligt een stuk hout, gooi het er maar in. Nee, als ik het woord lees zoals het er staat, dan is het onderwijzen. Even een slokje water. Dit is gelukkig niet bitter. De Heere onderwees hem, zo lees ik het dan, over dat stuk hout. Weet u dat God zelf gewezen heeft? God wees ons zijn zoon, dit is mijn geliefde zoon. En dan zult u zeggen, mag je dan zomaar ineens van dat stuk hout naar Jezus zelf gaan? Ik geloof het wel. Hij onderwijst ons in zijn geliefde zoon. Ja, maar die kennen we toch? Wij kennen Jezus toch? Wij volgen Jezus. Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. Lieve mensen, we kennen hem nog niet voor dit. Ik ben er zo diep van overtuigd dat het zichtbaar worden van Jezus, lees Openbaringen en Johannes, valt als dood voor zijn voeten. Heer, ik zou u wel willen zien. We weten denk ik niet wat we vragen. De heerlijkheid van Jezus is onvoorstelbaar groot. Zodat een mens zoals Johannes als dood voor zijn voeten neervalt. Hij kan het niet aan. En God zegt het ook tegen Mozes. Hij verlangde Jezus te zien. Hij verlangde God te zien. En God zei Mozes, als ik dat gebed zou verhoren, dan zou je ook hier ter plekke niet meer leven. Door dat hout, door dat kruishout, en ik heb het maar weer eens meegenomen, door dit hout, dit kruishout, werd het water zoet. De kracht van Jezus Christus. Ik heb een probleem. Ik wil een oplossing. En God zegt tegen Mozes, maar op dat moment tegen mij, zou je willen beginnen om op dat probleem waar je mee komt, het kruis eerst eens te leggen? Lieve mensen, dat verandert alles. Dit verandert alles. Dit verandert mijn denken. Dit verandert mijn leven. Dit verandert mijn visie. Dit verandert alles, maar dan ook alles. En ja, de woestijnreis gaat verder. En ook dat geweldige moment van dat water wat wonderbaarlijk zoet wordt, gaat weer voorbij. En de reis gaat door in de woestijn. Waarom? Om weer opnieuw te laten zien dat dit het antwoord is. Dit leren we niet na één dag of twee dagen. Hier hebben we ons hele leven voor nodig. Om steeds weer te ontdekken, Heer, ik hou nog meer van u. Ik dacht dat ik aan het eind was van mijn zicht op wie u bent. Maar het groeit alleen maar. En dan kom ik op dat woordje van, daar gaf hij hun inzetting en verordening. Enkelvoud. Daarna komen de geboden, er komen allerlei regels. Allemaal prachtige dingen die God aan het volk had gegeven. Maar er is maar één basisinzetting en er is maar één basisrecht. En dat is het kruis van Golgotha. En daarom trof het me dat het in enkelvoud staat, ook in de grondtekst. En de Statenvertaling vertaalt het goed. Enkelvoud. Dit is enkelvoud. Hier kun je over praten, hier kun je over denken, hier kun je zelf allerlei dingen bedenken. Dit is het recht. Ik zou bijna willen zeggen of we het nou leuk vinden of niet. Maar Jezus is aan het kruis gegaan om een één eeuwig antwoord te geven in het kruis van Golgotha. En dan begrijp ik Paulus die het op een gegeven moment zegt, ik wil niks anders weten. Er komt van alles op ons af. Ik moet 20 oktober ergens spreken, dan is het Micha-zondag. Ik kreeg wat over me heen. Het Micha-zondag, de groene kerk, recht, gerechtigheid. We moeten het klimaat. En ik was in staat om te bellen en zeg, zoek maar een ander. Ik kan dat niet. Ik ken maar één evangelie. Het kruis van Golgotha. Nou, ik hou mijn beurt maar vast en ik hoop dat ik er een beetje uitkom, zodat iedereen ook nog tevreden is. Waarmee? Met allerlei handvaten om het klimaat te verbeteren, of om nog in al die dingen maar één ding te weten, Jezus Christus en die gekruisigd. Ik hou van het hout van het kruis. Niet dat ik het altijd begrijp, maar mijn hele wezen zegt, hier ligt steeds het antwoord op alle vragen. En de wereld zal zeggen, ja, dag, dat is wel heel simpel gedacht. Ja, zelfs de christen zegt vaak, ja, moet je eens weten waar we allemaal mee zitten. Wat voor problemen er zijn. Dan is dit toch wel heel erg eenvoudig. Een kind kan het begrijpen, ja. En omdat het zo eenvoudig is, hebben we het ongelooflijk ingewikkeld gemaakt. Onderwijs in de woestijn. Nehemia 9 vers 20 zegt dit. En gij hebt, dat is God zelf, hun uw goede geest gegeven. In de woestijnreis was dat de wolkolom. Die leidde hen van stap tot stap. Gij hebt hun uw goede geest gegeven. Waarom? Om hen te onderrichten. En uw mannen hebt gij aan hun mond niet onthouden. En gij hebt hun water gegeven voor hun dorst. Onderricht. Alles wat er gebeurt is tot ons onderricht. En zonder onderwijs in de woestijn, zonder beproevingen, lopen we er compleet aan voorbij. Wij moeten stilgezet worden. Het kan niet anders. Wij moeten van vol naar leeg, omdat daar de ruimte is voor het kruis van Jezus Christus. Ik zou de woorden willen vinden om dat helder te krijgen. Zodat alles waar we mee bezig zijn, hier aan ondergeschikt wordt gemaakt. En daarom zei God tegen Mozes, Mozes, hierin wil ik je onderwijzen. Daar ligt een stuk hout. Hier is het kruis van Golgotha. U hoeft het niet altijd met u mee te dragen. Sommigen hebben het om een kettingje om hun hals. Maar het gaat om de waarde, het gaat om de inhoud. Het gaat om de praktijk van het leven. Het gaat denk ik nooit om het wonder. En wij verlangen zo naar wonderen. Waarom toch? Er is eigenlijk maar één echt wonder. En dat is dat Jezus voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dat is echt een wonder. En al het andere is daarvan afgeleid. En ja, fijn als het water zoet wordt. Maar heb ik de les begrepen? Heb ik verstaan wat er gebeurde en wat er achter mij ligt? En zo nam God het volk mee door de woestijn. Om steeds weer deze les te leren. Ik noemde net het manna al even. Brood uit de hemel. Wij vieren het heilige avondmaal. De weg om hem beter te leren kennen. Op weg naar zijn berg en naar zijn woning. Beproeving is nodig, omdat wij mogen leren dat alle vragen van het leven bij hem een antwoord vinden. Alle vragen van het leven vinden hier een antwoord. Dat is wat ik u toebid. Als gemeente, als individu, gezin, alleenstaande. Jezus Christus is het antwoord. Want bij u is de bron van leven. In uw licht zien wij het licht. Dit is de bron van het leven. Dit is het licht dat schijnt. Hij is gestorven, zodat wij zouden leven. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, wilt u komen met uw Heilige Geest? Want de Heer, het zijn voor mij ook woorden en ik probeer het onder woorden te brengen. En tegelijk schiet ik ongelooflijk tekort om het rijke van uw evangelie te vangen in woorden. Heer, dat kan alleen uw Heilige Geest. En daarom bidden wij, Heilige Geest, wilt u in ons hart komen. En deze bron van leven ook werkelijk tot een bron maken. Dit licht van het kruis van Golgotha tot een licht maken, zodat wij kunnen wandelen en de weg kunnen zien die we mogen gaan. Met elkaar als gemeente, als enkeling. Heer, u bent zo groot, zo liefdevol, zo genadig. En dat heeft u allemaal samengebracht in het kruis van Golgotha. Daar waar Jezus hing, uw Zoon. Heer, en u wijst ons altijd niet op oplossingen, maar u wijst ons naar Jezus. En u zegt het ook vanmorgen, dit is mijn geliefde Zoon, hoort naar hem. Heer, dat willen we doen, ook in deze morgen, in deze samenkomst. Ik wil u danken, Heer, voor wie u bent. Voor de gemeente, voor mijzelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Heer, er zijn zorgen genoeg. Als ik alleen al denk aan onze kinderen en kleinkinderen, die soms uw weg geen eens meer willen gaan. O Heer, wat is er dan veel bitterheid ook om ons heen. Maar we willen onze hulp en ons heil zoeken bij de bron van het leven, bij u. Aan uw vaderhart, in Jezus' naam. Amen.